Weet hartelijk welkom bij deze dienst. Er zijn nog enkele mededelingen, namelijk dat de schriftlezing voor vanmiddag genomen is uit Lucas 1, vers 26 tot en met 45. Lucas 1, vers 26 tot en met 45. En wat de collecties betreft, de eerste en de tweede collecten zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmiddag geloven en belijden we dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 132, vers 11 en 12. 132, vers 11 en 12. Een messiaanse psalm die zingt over David, maar over David heen. Over de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Psalm 132, vers 11. Daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En ook het twaalfde wat vijand tegen hem zich kant. Voordat we de schriften openen, gemeente, laten we eerst bidden of de Heer door zijn geest onze harten wil openen voor zijn woord. Laten we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God de Vader van Christus. Zo hebben we al biddend gezongen met de aloude psalmen van Israël over de grote Davidszoon die ooit beloofd werd toen er nog geen spoor van hem te zien was. En hier zijn wij als gemeente van het Nieuwe Testament en we kijken terug vol verwondering als we zien op uw grote daden. En dan zingen we met Israël mee die psalmen die heenwezen naar Christus Jezus. En vol verwondering en verbazing zien we hoe u dat alles vervuld hebt in de loop van de eeuwen. En dan is het ook al zo'n groot wonder dat er na al die eeuwen nog steeds een gemeente is, ook hier in Veenendaal, in deze lage landen aan de zee. Een volk is dat daarvan zingen kan en wil en mag. Dat we hier zijn met onze kinderen, kleinkinderen. Zodat we de zang die de generaties door aangeheven wordt gaande mogen houden. En Heer, we zijn samengekomen. Alles is in gereedheid gebracht in de kerk. We zijn samengekomen om uw woord te horen. Maar we zijn zo diep afhankelijk van uw aanwezigheid. Dat u er ook bent met uw geest. En dat uw woord ook echt open gaat. En dat het zijn intrek neemt in onze geesten, zielen, harten. In heel ons innerlijk bestaan. En vandaar dat ook heerschappij uitoefent over heel ons leven. Heer, wilt u dat schenken? Wij hebben het zo nodig om dat contact te hebben met u, de levende God. Dat uw woonplaats, de hemel, voor ons niet toegesloten is, maar open gaat. Heer, we bidden daarom, omdat het leven voor ons mensen vaak veel weg heeft van een woestijnreis. En er zijn de oases nodig. En wilt u op deze zondagmiddag in dat adventstijd dan een oase schenken. Zodat we mogen proeven van hemelsbrood, levend water. En dat we weer verder kunnen. Een nieuw begonnen week in en door en uit. Heren, u weet wat we meenamen de kerk in. Misschien een hart dat stevig op slot zit. Dat helemaal afgeschermd is voor de dingen van u. Met bitterheid, met weerzin, met opstand tegen u en uw dienst. Want zo kan het zijn, zelfs al zijn we voor het oog meelevende leden. U weet ook wanneer we hier zitten met een zekere onverschilligheid. Of juist met grote vermoeidheid. Dat we eigenlijk te moe zijn om onze gedachten te concentreren op de dingen van u. Of dat we hier zitten met een hart dat hongert en dorst heeft naar de dingen van u. Heere, u weet het. U weet het hoe we hier bijeen zijn. Oud of jong, in de bloei van het leven. Of iemand die kan spreken over vele dagen die vergeleden zijn. Heere, geef ons een zegen door uw woord. Wees met iedereen die een taak heeft in deze dienst, koster en organist. De ambtsdragers die acht hebben te geven op de verkondiging. Wees ook met uw knecht die hier staat. Heren, wij kunnen het niet alleen. Wilt u daarom nabij zijn, ook hier op de kansel. En geven dat uw woord mag overkomen. Dat we samen als gemeente en predikant ons mogen verwonderen en verblijden over wat we vinden in uw heilig woord. Wilt u ons zo horen, niet dat we het ernaar gemaakt hebben, want als u schijnt met het licht van uw geest en uw wet gaat voor ons leven, ook in zijn dodende kracht, dan moeten wij het hoofd buigen. Heren, ons gevoel, ons verstand, onze wil, onze daden. Er is zoveel op aan te merken. Er is zoveel wat ons aanklaagt. Wat tekortschiet als het gaat om de liefde tot u en elkaar. Maar laat uw bloed reinigend op ons druppen, Heer Jezus Christus. We bidden het alles in zijn naam. Amen. Laten we de schriften openen, zoals gezegd, bij Lucas 1, vanaf vers 26 tot 45. En er zit een zekere overlap in met de schriftlezing van vanmorgen. Dominee van der Zwaag en ik hebben dat afgestemd. Dus Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met 45. En laten we in aansluiting op de schriftlezing gaan zingen Psalm 89, ook een messiaanse psalm, een psalm over de grote Davidszoon Christus, vers 2, 9 en 15. 89, vers 2, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David, in gunst met een eed gezworen. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroom schragen. Woorden die op dat moment nog helemaal niet voor de hand lagen. Nog helemaal niet in vervulling waren gegaan. Maar die we terugkijkend op de lippen nemen. In de wetenschap dat ze vervuld zijn. In de eeuwige koning Christus. Psalm 89, 2, 9 en 15. Na de schriftlezing uit Lucas 1 vanaf vers 26. Daar lezen we Gods heilig woord aldus. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zou dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Tot zover. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik eens een woord te mogen bedienen vanmiddag. En de tekst vindt u in het gedeelte dat we zo even lazen. Dat is Lucas 1 en daarvan de laatste versen die we samen lazen vanaf vers 39 tot en met 45. Dat is de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. En laten we het begin van die passage nog lezen om het goed voor de geest te hebben. Vanaf vers 39 dus, Lucas 1. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 107 vers 8 en 16, 107 vers 8. Laat zulk een eer bewijzen aan zere gunst en macht en als een wondere prijzen voor het menselijk geslacht. En dus ook vers 16, laat zulke eer bewijzen, begint hetzelfde, die regels van het 16e vers. En dankbaar bij het gemeen, bij het publiek zouden we nu zeggen, God hun verlosser noemen. Psalm 107, vers 8 en 16 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente, oudere, jongelui, jongens en meisjes. Het is maar zo'n klein tafereeltje. Die paar versen die de tekst vormen van vanmiddag. Twee zwangere vrouwen die elkaar opzoeken. Is dat nou zo bijzonder? Want als het waar is wat ik gehoord heb, dan wordt er elke minuut op deze wereld een kind geboren. En ja, het is natuurlijk heel bijzonder als je zelf moeder hoopt te worden, vader hoopt te worden voor het eerst. Maar ook als je het al eerder meegemaakt hebt, dan is het heel bijzonder om weer nieuw leven te ontvangen. En misschien dat u of jij in deze adventstijd ook wel in blijde verwachting bent, om zo te zeggen. En dan weet u of jij uit ervaring wat dat is om heel bijzonder dat nieuwe leven te verwachten. Maar eigenlijk moet je toch zeggen, hoe bijzonder dat ook is, dat gebeurt toch aan de lopende band. Aanstaande moeders, zwangere vrouwen die elkaar opzoeken, met elkaar spreken, die dingen delen met elkaar. Heb jij de babykamer al klaar? Weet jij al wat het wordt, een jongen of een meisje? Tegenwoordig kun je dat zien natuurlijk via een echo. En dan wordt de babykamer klaargemaakt in de juiste kleur vaak. En dan worden ervaringen uitgewisseld over de bevalling, hoe die zal zijn. En zo wordt er gesproken met elkaar. En zijn mensen samen blij omwille van het nieuwe leven dat ze verwachten. Maar het is iets heel menselijks, iets heel natuurlijks waar het hier in de tekst over gaat. En moet dat dan in de Bijbel staan? Twee vrouwen, Maria en Elisabeth, die elkaar ontmoeten. Maria die Elisabeth opzoekt. Ja, toch moest dat in de Bijbel. Want er is meer aan de hand dan dat twee aanstaande moeders hun eerste kind verwachten en ervaringen uitwisselen. Want hier zijn twee vrouwen in gesprek die leven in geloof, die Gods machtige daden in hun leven ervaren hebben. Twee vrouwen die weet hebben van die machtige psalmen van Israël, waarvan we gezongen hebben, die messiaanse psalmen, en die nu dat geweldige moment meemaken dat God zijn volk Israël bezoekt en dat hij licht brengt in de duisternis. En dat hij na zoveel eeuwen gaat vervullen wat hij al beloofd had in het paradijs, in die moederbelofte. En wanneer de Heer werkt in je leven, als de Heere God in je leven komt en als die je hart aanraakt, ja, dan blijft het niet stil. dan gaat je mond open. Dan moet er over gesproken worden, dan moet er over gezongen worden. De adventstijd is niet voor niets de tijd van de lofzangen. De lofzang van Maria, de lofzang van Zacharias, de lofzang van Simeon. Er wordt gezongen over wat God gedaan heeft. En er wordt gesproken over wat God gedaan heeft. Over God en zijn daden. En dat zien we hier gebeuren, hier in de tekst. En die twee vrouwen bemoedigen elkaar. Dat is ook het thema voor de preek van vanmiddag. Maria en Elisabeth bemoedigen elkaar. Twee hoofdgedachten in de preek. Heel eenvoudig te onthouden, denk ik. Wat dat betekent voor Maria, dat is het eerste. En wat dat betekent voor Elisabeth, dat is het tweede. Dus Maria en Elisabeth bemoedigen elkaar. Wat dat betekent voor Maria en wat dat betekent voor Elisabeth. En gemeente, we hebben dat voorgaande gedeelte gelezen uit Lucas 1 over die engel, Gabriel heet hij, die aan dat jonge meisje Maria verscheen, daar ergens in Galilea. En met name het dorpje Nazareth. Vanmorgen heb ik gepreekt over Jesaja, Jesaja 9. En daar hoor je de profeet al zeggen dat in Galilea er een volk is dat een groot licht zal opgaan. En dat zie je hier gebeuren. De mensen in Galilea, aan de rand van Israël. Wij zouden zeggen tegenwoordig, nou dat zijn randkerkelijke mensen, daar vlakbij dat heidendom in het noorden van de Libanon. Maar juist daar gaat iets gebeuren. Daar gaat een licht op. En we hebben die woorden gehoord van Gabriel. Als hij die jonge Maria, hoe oud zal ze geweest zijn, we weten niet precies. Maar alle aanwijzingen die we hebben over het leven in die tijd, over de gewoonte van verloving, van ondertrouw in die tijd, wijst erop dat ze heel jong was. Een scholier, zouden wij nu zeggen. Misschien 15, misschien 16 jaar. En haar verschijnt Gabriel. Wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Jongelui, stel je eens voor dat bij jou op je kamertje, op je slaapkamer, een engel zou verschijnen. Gabriel, de engel van God in je slaapkamer. Ongelooflijk, maar dat gebeurt dus bij Maria. In Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zeiden de mensen in die tijd, dat weten we. Maar inderdaad, God gaat geweldige dingen doen en hij zendt Gabriel. Zij een eenvoudig meisje, verarmde mensen. Zij moeder van Gods zoon, de zaligmaker. Zij moeder van dat kind waarover Gabriel spreekt. En nou, Gabriel trekt alle registers open om te beschrijven wie dat kind zal zijn. Hoort u maar vanaf vers 31. Het kind zal de naam Jezus krijgen. Verlosser betekent dat. Hij zal groot zijn. De zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal hem de troon van vader David geven. We hebben erover gezongen in de psalmen. En hier gaat dat open. Hij zal de troon van David krijgen. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Te veel om te bevatten. En dan hoor je Maria heel onbevangen reageren tegenover de engel. Ja, maar hoe kan dat? Want ik heb geen man, althans, ik heb geen gemeenschap met een man. Hè? De seksuele omgang, die heeft God gereserveerd voor het huwelijk. En zij is niet getrouwd met Jozef. Ze is in ondertrouw, ze is verloofd, zouden wij zeggen. Ze zijn bestemd voor elkaar. Maar hoe zal dat nou kunnen? Hoe zal dat nou moeten? En de geest zal over haar komen, zegt de engel. De kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. En daarom zal dat heilige dat uit u geboren wordt, Gods zoon genoemd worden. En ja, dan is het toch denk ik heel moeilijk voor ons 21ste eeuwers om ons te verplaatsen in dat jonge meisje Maria, om te begrijpen wat de kracht is van haar woorden waarmee ze reageert. Ze zegt in vers 38, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Dat lijkt zo gemakkelijk gezegd, maar dat is het natuurlijk niet. He, ze zegt daarmee, ik wil de Heere dienen. En alles wat hij met mij voor heeft, laat dat maar gebeuren. Ook dat zal ik aanvaarden en ik zal in gehoorzaamheid Gods weg gaan. En dat is een heel andere reactie dan die andere persoon aan wie een engel verschijnt. Maria is niet de enige aan wie de engel verschijnt, nee. We horen ook, hè, in het voorafgaande, we hebben dat niet gelezen, maar we horen ook over Zacharias. Dat er een engel aan hem verschijnt. Terwijl Zacharias bezig is bij het reukofferaltaar, verschijnt die engel aan hem. En ook hij krijgt een geweldige boodschap. Elisabeth en hij zullen een kind krijgen, Johannes. Maar hoewel Zacharias veel ouder is geweest dan Maria, veel meer ervaring heeft gehad, zullen we wel mogen aannemen, in het leven met de Heere. Ja, toch reageert Zacharias heel anders dan dat jonge meisje Maria. Zacharias komt met zijn bezwaren. Hoe zal dat nou kunnen? Ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En dan zegt diezelfde Gabriel dat hij zal zwijgen en niet kan spreken. Dat is toch bijzonder, hè? Wij zeggen vaak van, nou, iemand die al wat ouder is, die al lang met de Heere mag leven, die is geestelijk wat rijper dan zo'n heel jong persoon die nog maar heel kort geleden misschien geloofsbelijdenis heeft afgelegd. En sommige mensen zeggen zelfs van, ja, zo'n jong persoon, kun je dat wel geloven, dat zo'n jong mens iets kent van de omgang met de Heere? Is dat allemaal wel waar? Moet je dat niet laten overwinteren? En natuurlijk, er zit ook wat in, maar wat opmerkelijk vindt u niet? Zacharias, die oude wijze priester, hij ontvangt met ongeloof die boodschap van Gabriel. En wat gebeurt er? Zijn mond gaat op slot. Hij had een gloedvolle preek kunnen houden op het tempelplein over wat de Heere zou gaan doen, maar zijn mond zit op slot. Ongeloof maakt een mens stil, maakt een mens onvruchtbaar. Maakt een mens vruchteloos. En deze Maria, ze reageert gelovig. Heere, laat maar gebeuren wat u gezegd heeft. Ja, zeg jij misschien van, maar dat snap ik wel. Als een engel zou verschijnen vanavond in mijn slaapkamer. Ja, als Gabriel zelf, die bij God vandaan komt, een boodschap zou hebben van mij, dan zou ik wel geloven, hoor. Dan zou ik niet meer twijfelen of de Bijbel wel echt waar is. Dan zou ik niet meer twijfelen of het is wel de goede weg die ik aan het gaan ben met mijn studie en met mijn verkering. En dan zou ik niet meer twijfelen of ik ook bij de Heere mag horen, echt kind van hem mag zijn. Ja, maar laten we dat niet te snel zeggen, want is dat nou zo gemakkelijk voor Maria? Laten we ons eens verplaatsen in haar. Zo'n jong meisje. Ze is ondertrouwd met Jozef. En dan zegt de engel dat de geest van de Heere haar zal overschaduwen. En dat zij zwanger zal worden uit die Heilige Geest. Hoe moet ze dat ooit uitleggen aan haar ouders? Hoe moet ze dat ook duidelijk maken aan Jozef? Wat gaan haar buren zeggen daar in dat dorpje Nazareth? Maria is zwanger. Je hoort de mensen het al zeggen, fluisterend achter hun hand. Nou, daar hebben wij wel ervaringen mee, hè, in de christelijke kerk. Als een stel verkering heeft met elkaar. Ja, en ze grijpen vooruit op het huwelijk, zoals wij dat dan omvloers zeggen. En ja, ze moeten trouwen. Ja, dan weet de hele gemeente dat binnen de kortste keren. En dan hebben we daar ook wel een beetje een oordeel over misschien. Tenzij u uw eigen hart kent. Dan ben je niet zo snel met oordelen. Maar hoe moet Maria dat nou uitleggen? En in die tijd zaten daar ook grote gevolgen aan vast, want ze was ondertrouwd met Jozef. Ze was beloofd aan Jozef en zwanger. Maria, je hoort het haar ouders al zeggen. Maria, ben je zwanger en dan kom je met zo'n verhaal. Dat de engel Gabriel je verscheen is. Maria, je houdt ons toch niet voor de gek? Je hoort het haar ouders al zeggen. En de buren en Jozef zelf. Nou, we weten van Jozef dat hij in grote verlegenheid is gebracht. Want dat kind, dat is niet van hem. En hij zint dan op een manier om maar heel stilletjes weg te gaan. Zodat hij Maria niet zal hoeven aanklagen wegens overspel. Want dat was de gang van zaken in die tijd. Dan had hij Maria moeten aanklagen en dan hadden er grote consequenties uit kunnen komen. Misschien zelfs wel de doodstraf. Dus Jozef wil haar niet in verlegenheid brengen, niet meer dan ze al is. En hij wil zich terugtrekken. Gelukkig dat de Heere in de droom zijn engel laat verschijnen en zegt dat Jozef met Maria die moeilijke weg moet gaan. Nagefluisterd door de mensen, ze zijn zwanger. Voor het huwelijk. Wat een moeilijke weg is dat geweest voor Maria. Onbegrepen door de mensen. Nou, als je 15, 16 bent, dan kun je ook ontzettend onbegrepen voelen, hè, door de mensen om je heen. Door je vader en door je moeder. En er is zoveel in verandering van binnen bij je. En dan denk je wel eens van, ik ben helemaal niet op mijn plek thuis. En ik voel me helemaal niet begrepen door mijn leerkracht op school niet. En door mijn familie niet. En door mijn vader en mijn moeder niet. En dan kun je heel eenzaam en onbegrepen voelen. Maar hoe moet dat voor Maria geweest zijn? Eenzaam en onbegrepen. Want de weg met die jonge Maria is helemaal niet zo eenvoudig als wij wel eens denken. En nou is het grote dat de Heere daar al rekening mee houdt. Dat hij voor Maria zorgt. En dan hoor je de engel zeggen, vers 36, zie, zegt hij, let erop. Hij onderstreept het. Uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van haar zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria, dat is kenmerkend voor Maria, dat zal ze ook later in haar leven doen. Maria onthoudt die dingen. Maria bewaart die dingen in haar hart die ze van de Heere krijgen. Want is het ook geweldig dat als de Heere tot je spreekt, dat je dan ook attent bent, dat je dan ook alert bent. En dat is zij. En dan staat er in vers 39, in die dagen, dus in die dagen waarin ze die aanzegging krijgt van de engel Gabriel, stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. Ja, hoe ze dat geregeld heeft met haar ouders, dat staat er niet bij. Maar ze zal ongetwijfeld haar ouders verteld hebben dat ze nodig naar Elisabeth moet. Ik weet niet of ze toen al gezegd heeft dat ze die aankondiging had gekregen van de engel of niet. Maar binnen de kortste keren staat ze bij Elisabeth voor de deur. En dat was niet zomaar, hè, jongens en meisjes, dat was echt een ontzettend eind reizen. Ze moest helemaal uit het noorden van Israël, Galilea, naar Judea. Naar Juda, naar een stad waar Elisabeth woont. Nou, dat was dagen, misschien wel dag of 10 reizen. Vooral als je dat te voet moest doen. En dat heeft ze ervoor over. Ze gaat op weg naar Elisabeth. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Elisabeth verwacht ook een kind. En dat op haar leeftijd, haar hoge leeftijd. En dat terwijl zij en haar man onvruchtbaar waren. En ze doet dat, Maria, met haast. Haastig. Waarom? Waarom wil Maria Elisabeth zo graag opzoeken? Maria verlangt er dus naar om haar nicht Elisabeth te ontmoeten. Want wat zal Elisabeth een geweldige steun voor haar kunnen zijn? Elisabeth die immers ook ervaren heeft wat het is dat God wonderen doet. En dat dwars tegen menselijk denken in. Elisabeth die uit ervaring weet dat geen ding bij God onmogelijk is. Elisabeth die hij niet zal aanwijzen. Elisabeth bij wie ze veilig is tegen een omgeving die haar zwijgend en verwijtend aanstaart. Ja, Maria, jij bent zwanger. En je had geen man. Overspel heb je vast en zeker gepleegd. Wat is het eigenlijk bijzonder, hè, dat die jonge Maria zo zorgvuldig reageert op het woord van de Heer. Zij reageert op dat woord van de engel in geloof. En dat is het bijzondere, geloof zet een mens in beweging. Hè? Maria die had ook kunnen zeggen, ik ga die hele reis van, zeg 10 dagen niet aan, want misschien is het wel helemaal niet waar dat Elisabeth zwanger is. Misschien zegt Elisabeth van Maria, wat kom je hier doen? Nee, ze neemt dat woord van God voor waar. En daar reageert ze op. En kijk, dat is nou geloof in actie. He? Niemand kan het je bewijzen, he? Zoals een wiskundesom op school, dat het klopt, dat je het van tevoren weet, het klopt. Maar je neemt Gods woord voor waar. De Heere heeft het gezegd en ik steun erop. En ik reageer erop. Dat is het heerlijke van het geloof. En wij dwaze mensen, wij gevallen mensen, zijn zo ongelovig vanuit onszelf. En wat is het een groot wonder van de Heilige Geest dat dat anders wordt. Dat wij mensen gaan reageren op Gods woord. En dat we zeggen, hoe is het mogelijk, Heere? Uw woord, ik was er zo blind voor. En nou zie ik het. En nou reageer ik erop. En dat is toch wel zo bij jou? En bij u en bij mij? Dat we in beweging worden gezet door dat woord. Je blijft toch niet onverschillig tegenover dat woord van, ja, het zal wel waar wezen, maar ja, doe maar niks. Wat is dat? Wat is dat? Kil en koud en huiveringwekkend. Dat die lieve God, die komt dan naar ons toe met zijn woord. En dat wij dan zouden zeggen van, ja, ik weet niet of het waar is. Zeg me niet zoveel. Doe me niet zoveel. Zie je nou, ziet u nou hoe diep wij gevallen zijn. Dat wij dat woord van die lieve God niet eens weten te verwerken. En daarom weten te reageren. Wat zijn wij dwaze mensen vanuit onszelf. En wij hebben wij de Heilige Geest nodig om ook ons in beweging te zetten. Net zoals Maria in beweging gezet werd. En ontvangen we die Heilige Geest dan ook wel eigenlijk? Want je kunt die Heilige Geest ook op een afstand houden. He, als we ons leven en ons hart vol laten lopen met alles wat wij menen te moeten doen. En alles wat deze wereld te bieden heeft, ja, dan moet je niet verwachten dat je veel zegen zult krijgen. Als je Gods woord hoort, hoort verkondigen, hoort lezen, als je daarmee mee bezig bent op de JV of op de vereniging. Bij Maria is het zo levendig. Ze blijft niet steken in mitsen en maren. Ik weet niet of u dat ook hebt hoor, dat je zegt van ja, ik moet toch weten of ik verkoren ben. Ik moet toch weten of ik een kind van God mag zijn. Ik moet toch weten of de Bijbel wel voor mij is. Wat kun je daarin blijven steken? Tot je laatste snik kun je het daarin volhouden. En ongetroost sterven. Ik heb het meegemaakt. Mensen die maar bleven vastzitten in die systemen. Ze kwamen niet in beweging. Vruchteloos. Ongeloof maakt zo vruchteloos en dor. En wat is hier heerlijk het werk van God de Heilige Geest in het leven van Maria. Geloof zet mensen in beweging. De Heilige Geest zet mensen in beweging. En de Heilige Geest zorgt dat mensen zich in beweging laten zetten. He, je ziet dat bij die wijzen uit het oosten, jongens en meisjes. Die wijzen uit het oosten. Die kennen jullie toch wel, hè? Die kwamen maanden reizen uit het verre oosten. En ze kwamen helemaal naar Jeruzalem en toen gingen ze naar Bethlehem om de Heere Jezus te eren. Maar de mensen die vlakbij woonden, de fariseeën, de schriftgeleerden, ze woonden vlakbij Bethlehem. Maar dacht je dat ze er naartoe gingen? Wel, nee. Ze kwamen niet in beweging. En wij, mensen van de kerk, de meeste van onze gedoopt voorhoofd, zo dicht geboren bij Bethlehem, zo dicht geboren bij het Christuskind. En blijven we dan zitten. Niet in beweging komen. Niet een hart van liefde ontstoken voor de koning, de Heer Jezus Christus. Erg is het eigenlijk, hè, als je blijft steken in ongeloof. Geloof zet een mens in beweging. En Maria gaat op weg naar Elisabeth. Wat is dat ook bijzonder, hè? Dat is ook het werk van de Heilige Geest, hè? Dat belijden we straks ook, elke zondagmiddag belijden we dat. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Hè, maar hier zie je dat in actie, hè? De gemeenschap der heiligen, dat betekent dat je elkaar gaat opzoeken omdat je verlangt naar het contact met elkaar. Omdat je diezelfde God tot Vader hebt. Omdat je dat werk van Gods Geest bij elkaar herkent en erkent. Maria gaat op weg naar Elisabeth. Een geweldige vrucht van de Heilige Geest is dat. En zo komt Maria bij haar oudere familielid, Elisabeth. Nou, we hebben wat geproefd voor wat dat voor Maria moet betekenen. En nou de andere kant, Elisabeth, de tweede van de preek. Hoe komt dat nou bij haar binnen? Ik stel me voor dat ongeveer gegaan is zoals bij ons thuis. Hè? Wij hebben dan, jongens en meisjes, een deurbel, hè? En dan bel je aan en dan kom je binnen, dan word je binnengelaten als gast. Nou, daar hebben ze vast geen deurbel gehad, maar Maria heeft het vast duidelijk gemaakt. En misschien heeft ze wel geklopt, hè, op de deur. Elisabeth, doe eens open, ik ben het, je nicht Maria, helemaal uit Galilea. En Elisabeth heeft de deur open gedaan. En toen dacht ze bij zichzelf, nou, daar heb je dat jonge meisje. Dat meisje dat zo hoog denkt van zichzelf. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ze is van een andere generatie. Ze vindt andere dingen belangrijk dan ik. Ik heb niks met die jonge mensen. Weet je wat? Laat ik maar proberen om haar zo snel mogelijk weer naar Galilea terug te laten gaan. Want daar zit ik nou echt niet op te wachten. Ik ben al 6 maanden zwanger. Al die drukte aan mijn hoofd. Ik ben op leeftijd. Ging het zo, jongens en meisjes? Ging het zo? Stuurde Elisabeth Maria weer zo snel mogelijk naar huis? Nee toch? Nee. Er gebeurt iets geweldigs. Daar staat dat Elisabeth de groet van Maria hoorde. Dus Maria heeft haar gegroet. En toen gebeurde het dat het kindje in de schoot van Elisabeth, de latere Johannes de Doper, dat kind opsprong in haar schoot. Nou, als u moeder bent, ik weet dat niet als vader, maar als u moeder bent, u hebt kind gekregen van de Heer of meer kind, dan weet u dat. Hoe dat kind beweegt en kan reageren opeens. En dat gebeurt hier. En Elisabeth, staat er dan, werd vervuld met de Heilige Geest. Ziet u dat de Heilige Geest zo hoogst actief is zo, rond die heilsfeiten, ook rondom kerst, de geboorte van Christus. Die lieve Heilige Geest, die is bezig om alles klaar te maken voor de komst van Christus. En dan wordt die Elisabeth, die al op leeftijd is, ze wordt een echte profetes. Ze is geen zure oudere. Die zegt, wat met jullie jongeren, daar wil ik niks te maken hebben. Ik heb niks met jongeren. Jullie zitten in een andere wereld. Jullie hebben een hele andere beleving. Vroeger had je echte vromen. Ze zegt Elisabeth niet. Ze doet de deur van haar huis open. Ze doet de deur van haar hart open. En ze doet haar mond open. Niet om kritiek te leveren, maar om profetes te zijn. En ze riep met luide stem. Kan niet anders, want de Geest die vuurt haar aan. Gezegend ben je onder de vrouw. En gezegend is de vrucht van je schoot. Geen jaloezie of zo. Van nou, Maria, jij bent veel jonger, maar je hebt een meerdere zegen gekregen dan ik of zoiets. Nee, gezegend ben je. En waaraan heb ik dit te danken? Dus Elisabeth stelt zich heel nederig op. Waaraan heb ik dat te danken? Dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Wat heeft die Elisabeth veel mogen zien van het werk van de Heer? De moeder van mijn Heer. Dat is eigenlijk al een belijdenis. Ze spreekt over de Here, de Kyrios, de koning, de Here Jezus. Wat een heerlijke ontvangst voor Maria. Geen boze blikken, geen verdachtmakingen. Nou Maria, je zult wel buiten de grenzen zijn gekomen van die de Here gesteld hebt. Je bent zwanger en nou ja, leg dat maar eens uit. Nee, Elisabeth die is op de hoogte gebracht van de geest en hartelijk ontvangt ze die jonge Maria. En dat kind Johannes springt op in een schoot. Die is al actief voor zijn geboorte om de Heer Jezus aan te wijzen. Want hij wijst de Heer Jezus aan zijn moeder. Later zou Johannes de Doper met zijn vinger en met zijn stem de Heer Jezus aanwijzen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En nou doet hij het al voordat hij geboren is. En wijst hij Christus aan voor zijn moeder, Elisabeth. Moeder, de Kyrios is er. De koning is er. Christus staat er. Gemeente, wat is dat heerlijk dat hier geen generatiekloof is. Dat hier een oudere, ervaren vrouw, dat die haar hart opendoet voor dat jonge, mag ik het zo zeggen, dat jonge ding, Maria. En dat ze gastvrij is. Dat ze profetes is. Wat is dat heerlijk en wat is dat ontzettend nodig in onze tijd. Dat u een Elisabeth bent, moeders, oma's, oudere vrouwen met ervaring in het dienen van de Heer. Wat is het belangrijk dat wij volwassenen hebben die onze jongeren in de armen sluiten, om zo te zeggen. Hebben wij als ouderen, als ouders, vaak niet veel te veel de indruk gegeven dat ja, de dienst van de Heer, ja, wat is dat nou helemaal? Sommigen hebben gezegd, de oudere generatie heeft een leeg testament doorgegeven. Wel de vormen, wel de zondagsrust, wel de kerkgang, prachtig, onmisbaar. Maar de inhoud, wat het nou is om teer de Here te vrezen, om het zo te zeggen, met die Bijbelse woorden. Geven wij dat eigenlijk door aan onze jongeren? Dat onze opgroeiende jongeren van 15, 16 jaar, dat hij doorheeft wat het betekent om met de levende God te wandelen. Dat hij doorkrijgt wat het betekent om niet alleen alles in dit leven na te streven. Dat vergaat, waar niks van overblijft. Maar dat je je burgerschap in de hemel hebt. En dat je weet te spreken met de jonge mensen over wat het betekent om jezelf te kennen als een zondaar. En wat zonde is. En dat je daar ook als ouderen ook maar heel eerlijk in bent. Dat je als ouderen helemaal niet heilig in jezelf bent. Maar dat je tot hinken en zinken gereed bent. En dat je ook geneigd bent om God en je naaste te haten. Dat je daar eerlijk in bent en transparant. En dat je zegt van, joh, maar weet je, ik heb die lieve Heere Jezus leren kennen. En ik had er niet eens zin in, maar de Heilige Geest heeft mijn hart vernieuwd en opengemaakt. En dat is zo heerlijk, joh, dat je het gunt. Praten wij wel met onze jongeren? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik probeer het zelf ook als vader met alle lek en gebrek, om het zo te zeggen. Maar probeert u het ook? En doet u het ook? Want ik ben zo bang dat onze jonge mensen, ja, dat die misschien later zullen zeggen van, nou, ja, het was wel een heel degelijk gezin waar ik uitkwam, hoor. Want ik kerkte in de Pedio-kerk. In Veenendaal. En we hebben heel veel meegekregen. Op catechisatie heel veel kennis gekregen. En thuis heel veel kennis. Mijn vader las altijd uit de Bijbel. Maar waar het nou eigenlijk over ging in de Bijbel, dat weet ik eigenlijk niet. Want daar praten wij niet over. Dat deden we niet. En toen mijn vader stierf. En toen mijn moeder de ogen sloot voor het laatst. Toen wist ik eigenlijk helemaal niet waar mijn vader of moeder waren. Of ze nou bij de Here waren of niet. Want ja, daar hadden we het niet over thuis. Nee, wat er bij ons van binnen gebeurde, daar praten we maar niet over. Dat deden we niet. Dat is toch arm eigenlijk. Maar dat is toch ook niet Bijbels. Je hoort de lofliederen galmen in Lucas. Lofliederen, Simeon, Zacharias, Maria. Er wordt gesproken tussen Elisabeth en Maria. Ja, maar moet je dan over jezelf praten? Nee, maar dat doet Elisabeth toch ook niet. Ze zegt wie de Heer is en wat Hij doet. En jonge mensen, als je dan zelf zo 15, 16 bent, net als Maria, luister je dan ook. Als oudere je mensen je iets willen vertellen van de dienst van de Heer. Of denk je van, nou ja, dat is allemaal een beetje uit de oude doos. Luister dan. Luister wat God gedaan heeft in de generaties voor je. Als je jong bent, dan denk je wel eens dat je het laatste inzicht hebt. Maar weet je, als je jong bent, moet je ook weten dat je gevormd bent en dat je mag leven en mag leren van wat de generaties voor je gekregen hebben van de Heer. Kun je van leren, moet je ook doen. En zo zitten ze niet ongemakkelijk tegenover elkaar, Maria en Elisabeth. En die oudere vrouw gaat haar jongere zuster ook niet de les lezen, haar jongere zuster in Christus bedoel ik. En Maria, die schuift Elisabeth niet aan de kant als oud en ouderwets. Nee, hun harten gaan open. En gemeente, weet u wat nou zo heerlijk is? Het is maar zo'n klein tafereeltje, hè? Maar dat is goddelijke ironie, denk ik wel eens, hè? Kijk, in die tijd was het zo dat de grote beslissingen, die werden in Rome genomen, waar de keizer was. Rome, het Romeinse Rijk. Hart van de wereld, Rome, de eeuwige stad, hè? Zo werd die genoemd. Daar vielen de beslissingen. En Israël, dat was niet in tel, dat was aan de periferie, aan de rand van het Rijk. En dat kleine stukje, Galilea en Judea, was niet in tel. Maar het ironische is, de goddelijke ironie is, dat wij vanavond, 2000 jaar later, hier in de Lage Landen, in Veenendaal, dat het gaat over Gods werk in het leven van Maria en Elisabeth. En waar is de keizer? Hij is er niet meer. Waar is het wereldrijk Rome? Het bestaat niet meer. Waar zijn de legioenen van de keizer? Die heel Europa, Noord-Afrika, het nabije Oosten in de macht hadden. Ze zijn er niet meer. Maar dit is er nog steeds. Het werk van God in het leven van mensen. En de geschiedenis van Maria en Elisabeth. Is dat niet bijzonder? Alles in deze wereld gaat voorbij. Maar die kleine dingen die niet in de krant komen. Die vrouwen die daar bij elkaar zitten. Die zich verheugen in de daden van de Heer. Dat heeft overleefd. Dat wordt doorgegeven, zodat wij zouden weten, die God van Maria en Elisabeth leeft nog. En dan hoor je het haar zeggen. Elisabeth, in vers 45. Zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Dat is opzienbarend, hè. Maria, die een engel had gezien, die zwanger was geworden uit de geest die haar overschaduwde. Zij moest het doen met het geloof. Zalig is zij die geloofd heeft. Ze wist niet hoe het zou gaan. Ze wist niet hoe dat kind geboren moest worden. Ze wist niet wat voor toekomst zij zou hebben met Jozef en dat kind. Maar ze heeft gelovig gereageerd op Gods woord. En weet u, dat is tot op de dag van vandaag nog precies hetzelfde. De Heere vraagt van ons, geloof je dat nou? Dat ik die God ben, die dat Christuskind geeft. En dat ik die God ben, die door zijn lieve Heilige Geest plaats maakt in jouw leven. En dat ik die God ben, die je mond wil openen. Niet om allerlei vuiligheid te zeggen, maar om te spreken over Gods daden. Ik ben die God, die die gemeenschap der heiligen in stand houdt. Die zo'n gemeente als de Pneeuwkerk bijeen wil houden. Die wil werken in de generaties. Wat heeft dat Maria veel gedaan? Ik denk zo bij mezelf, dat Maria lang heeft moeten teren op deze gebeurtenis. Want Maria is een moeilijke weg gegaan. Haar kind werd geboren in een stal. En korte tijd later moest zij met Jozef en het kind Christus Jezus vluchten naar Egypte. Asielzoeker in Egypte werden ze. Waar was nou de belofte van God? Wat kwam er nou terecht van wat Gabriel gezegd had? Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Die zal niet krijgen. Zijn rijk zal een eeuwigheid zijn. Er is niks van te zien. Ja, ze zitten daar als asielzoekers in Egypte. En toen het kind groter werd, toen moest ze meemaken dat haar kind, het kind van het wonder, ongeloof tegenkwam. En afkeer tegenkwam. En dat haar kind zelfs aan het kruis gespijkerd werd. Een zwaard zou door haar ziel gaan. Wat heeft moeder Maria veel verdriet gehad. En wat heeft ze dan nodig gehad? Terug te denken aan deze dagen. Waarin Elisabeth het gezegd had. Je bent begenadigd onder de vrouwen. Maria heeft moeten leven van het geloof. En wij niet minder. Doen wij dat ook, gemeente. Leven uit het geloof. Leven van wat God ons toezegt. Over dat lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Leven van Christus door zijn geest. Dat woord leggen we toch niet naast ons neer. Dat woord, ja, laat me doen wat Maria deed, wat zo vaak van haar staat. Dat ze die woorden bewaarde in haar hart. Niet om het te verstoppen, maar om het te gebruiken. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken en bidden. We willen in het bijzonder denken aan de volgende situatie. Vanuit de Poolse gemeenschap heeft mij het verzoek bereikt om te bidden voor een zuster, mag ik wel zeggen, die heel geregeld in de Poolse komt. Dat gaat om mevrouw Ermeline Zoko. Zij is uit Congo afkomstig, woont al enkele jaren hier in Nederland. Maar haar heeft het bericht bereikt dat in Congo haar zuster is overleden. Die zuster is slechts 40 jaar geworden, gestorven aan malaria. Die zus laat 4 kinderen achter in de leeftijd van 2 jaar tot 18 jaar. En zuster Ermeline Zoko is van plan om zo snel mogelijk naar Congo te reizen om daar de begrafenis mee te kunnen maken. Laten we bidden voor deze zuster en ook voor haar man Jozef en ook voor hun beide kinderen. Of de Heere ze nabij en genadig wil zijn en wil vertroosten. Laten we samen een zegen vragen. Zo hebben we gezongen tot uw eer, Heere. Wat is het goed dat in de kerk onze mond opengaat om te zingen. Laat zulken eer bewijzen. Heere, geef ook dat ons leven mag kenmerken, dat wij niet zwijgen door het leven gaan als het gaat om uw eer en de dingen van u en de mensen om ons heen en onze familie, dat die zich afvragen, kent hij of zij de Heere? We weten het niet. Hij spreekt er niet over. Zij spreekt er niet over. Heere, wilt u geven dat uw woord in ons leven zo ingaat dat het daar kracht doet, dat het woord als het ware voertuig mag zijn van de Heilige Geest, zodat ons hart niet meer koud is en lauw is, maar dat we warm zijn, dat we vurig en vol van de Geest zijn om u te dienen. Heere, er is beleiden wij zoveel koudheid en lauwheid en gewoontevorming in ons leven. En hoewel dat niet verkeerd is, is het toch belangrijk, Heere, dat wij niet alleen maar gewoontes ook doorgeven aan de volgende generatie, maar laten wij een gevuld testament mogen doorgeven. Dat een nieuwe generatie het weet, dat u de levende bent en dat u zich ook niet onbetuigd heeft gelaten in onze generaties. Heere, als we zo ver niet kunnen komen, wilt u dan door uw geest ons brengen tot die lofzang waarvan we horen, de lofzang van Maria en de profetie van Elisabeth, die zo ruim en zo gunnend en zo rijk spreekt over uw daden. Heere, geef ook dat we de gemeenschap der heiligen mogen kennen en beoefenen. We leven in een samenleving waar zoveel koudheid en kilheid is en het wordt er niet beter op, moeten we vrezen. Maar wilt u dan in de gemeente geven dat er over generatiegrenzen heen echt hartelijke betrokkenheid is op elkaar? Niet omdat we elkaar nu zo aardig en sympathiek vinden, zomaar, maar omdat we leven van datzelfde genadebrood, dat levende water Christus Jezus. Heere, wilt u zijn met onze jonge mensen, die zo aangevochten worden, die zo in een tijd leven waarin alles hen toeschreeuwt dat het zonder u ook wel kan. En dat zonder u pas vrijheid te vinden is. Maar geef dat die woorden van de slang onze jongeren niet overhalen. Want vrijheid, dat beloofde hij in het paradijs ook al. En het werd een deceptie. Het liep uit op de dood. Heere God, geef dat we naar uw stem horen. De stem van de goede herder. Heere, we bidden u voor oud en jong. Voor hen die in deze adventstijd ervaren wat het is om alleen te zijn. Die misschien ook wel juist hunkeren naar die gemeenschap der heiligen, maar tobben met eenzaamheid om wat voor reden dan ook. Misschien omdat ze niet tot een huwelijk kwamen en dat wel verlangd hadden. Misschien omdat hun geliefde overleden is. Misschien zijn er andere oorzaken. Heer, het is u bekend. Maar wilt u geven dat we juist in deze dagen ook weten dat we aan elkaar geschonken zijn als gemeente. Heere, we bidden voor ons land en voor ons volk. We horen over een economische crisis die al lang aanhoudt en als we het moeten geloven nog enige tijd zal duren. Maar Heere, geef dat wij zo op u mogen vertrouwen en van u mogen leven, dat we ook in deze tijd het toch goed mogen hebben. En Heere, ook al betekent dat dat we stappen terug moeten doen, misschien ook heel praktisch financieel, wilt u nabij zijn. En deze tijd ook laten meewerken ten goede. Misschien wel als een tijd van loutering. Om te meer op u te vertrouwen. Heren, we bidden u voor wijsheid voor onze regering. Voor ons parlement. We weten het wel. De secularisatie gaat door. Ook in het parlement. En toch weten we. Dat ook al zijn er minder politici die u kennen en dienen. Dat u de hoogste koning bent. En dat u het voor het zeggen hebt. U regeert en dat u Christus alles heen stuurt naar uw grote wederkomst. Laten wij in deze adventstijd niet vergeten uw grote laatste komst in heerlijkheid te verwachten, Heer Jezus. En maak ons bereid ervoor met onze geliefden. En geef dat niemand van ons achter zal blijven op die dag. Maar dat wij toegang krijgen tot de herschepping. Waar u alles zult zijn en in allen. We bidden u voor het oude volk Israël. Of Israël ook zichtbaar krijgt op Jezus Christus, de Messias. Wij bidden u voor de doorwerking van het evangelie onder Arabieren en Palestijnen en Egyptenaren en Syriërs. Wat is het Midden-Oosten ook nu weer, zoals het ook al duizenden jaren aan de orde is, een kokende pot waarin van alles gebeurt. O Heere, we weten het. Alleen uw Zoon Christus, de ware Salomo, zal shalom brengen, zal vrede brengen. Wilt u geven dat dat ook duidelijk mag worden? Wees ook met christenen in het Midden-Oosten die het heel moeilijk hebben. Christenen in Syrië die vrezen wat er gebeuren zal als de dictator zal wegvallen wellicht. Wat zou er dan gebeuren? Een moslimregime, zullen ze een vrijplaats blijven ontvangen of niet? Dat geldt ook voor de Kopten in Egypte. Het geldt ook voor christen-Arabieren in Bethlehem en omstreken. Wat is het complex allemaal? We kunnen ook zo moeilijk oordelen vellen, zo van een afstand. Maar Heere God, laat de verkondiging van uw woord doorgang mogen vinden. En laat de vrede van Christus ook ingang mogen krijgen in deze rauwe, barre wereld. Heren, we bidden voor het werk van zending en evangelisatie, dichtbij en veraf. Sterkt u zendelingen die op verre posten staan, alleen misschien zich voelen, die ploegen op rotsen. Laten ze trouw mogen zijn, laten ze door mogen zetten. We werken voor het, bidden voor het werk van evangelieverkondiging dichtbij. In bijzonder denken we aan het posterwerk dat al decennia lang mag gebeuren vanuit deze gemeente. Dat u ook niet ongezegend heeft gelaten. Heer, geef ook wegen naar de toekomst toe om ook mensen meer en meer te winnen voor uw rijk. Wilt u ook grenzen die er zijn overwinnen? Grenzen van verschillende nationaliteiten, talen en tongen. Heren. We bidden ook heel bijzonder voor de zuster die we genoemd hebben, voor Ermeline Zoko, voor haar man Jozef, voor haar kinderen. Nu ze met verdriet zijn geconfronteerd, nu in het verre Congo een zuster zo jong is gestorven, 40 jaar, door malaria. Een ziekte waar hier in dit land kruid tegen gewas is, maar daar kennelijk niet. Heren, wilt u zijn met Ermeline? En wilt u haar zegenen in haar verdriet nabij zijn? En wilt u ook geven dat door dit alles heen ook dit verdriet geheiligd mag worden? Ook voor haar man Jozef, zodat ook hij gewonnen wordt voor uw werk en voor uw zaak. We bidden voor ieder die een taak heeft, ook in de poster, die dat werk draagt, jaar in, jaar uit. En Heere, geef ons als gemeente betrokkenheid en gebed en ook blijdschap dat ook dit werk voortgang mag hebben vanuit de Prio-kerk. We willen ook nogmaals denken aan onze broeder dominee Klomp, nu hij met rouw in zijn familie te maken heeft, nu zijn moeder overleden is. Zegent u, Heere, deze dagen de familie. En als de dag van de begrafenis komt, Laat dan ook duidelijk mogen zijn dat niet de dood regeert, maar hem, maar hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij, ook al was zij gestorven. Zo leggen we al het werk in uw koninkrijk in uw handen, het werk in de kerken waar u ons ook een plaats in gaf, die christelijke gereformeerde kerken, tussen klem en knoop, tussen de vuren. Maak ons trouw aan uw woord, aan de belijdenis, aan elkaar. Bewaart u voor scheuringen, voor verdeeldheid. Heren, wilt u zijn met de verscheurde christenheid in Nederland? Liever hebben we het daar maar niet over. Velen van ons lijden daar ook niet aan. Maar het kan toch niet bestaan dat de avondmaalstafel gescheurd is. Het kan toch niet bestaan dat in deze tijd van secularisatie, dat zij die uw naam aanroepen, hopeloos verdeeld zijn. Laat ons dat tot schuld worden. Laat het ons uitdrijven tot gebed. Denk aan het werk dat aan de Theologische Universiteit mag gebeuren. Het werk van hoogleraren, docenten, studenten. Zegen dat werk. Geef ook nieuwe predikanten in een tijd waarin oudere predikanten met emeritaat gaan. Zodat er steeds meer vacatures komen. Maak ons ook biddend, heren, ook voor die dingen. Het is niet vanzelfsprekend dat uw woord klinkt. Maak van ons echte bidders. Zo gaan we de avond in. Het is donker geworden. Maar laat de zon van het heil, Christus, ons hart en leven verlichten. Veilig ons onderweg naar huis. Sterk ons in deze nieuw begonnen week. Want met u kunnen wij zelfs over een hoge muur springen en door een bende. En met u zal het ook gaan, ook in deze week. Wees ons genadig en nabij. Zegen de activiteiten van de jeugdvereniging deze avond. En wilt u ons horen in de vergeving en de bewaring voor de zonden. Om Jezus wil. Uw naam zij geloofd. Amen. We gaan zingen uit de lofzang van Maria, daarvan het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Lofzang van Maria, vers 7. gaan nu belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met het apostolicum. En we doen dat in verbinding met de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. En laten we dan na die belijdenis zingen Psalm 100 vers 1 en 4. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer. En het vierde, want goede tieren is de Heere. Dus Psalm 100 vers 1 en 4 zingen we na de geloofsbelijdenis. En laat ieder nu in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Ontvang nu de samenvatting van het evangelie en doe dat met een gelovig hart en ontvang de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.